Dat heb ik natuurlijk in de loop van de jaren veel vaker ervaren. En dat is iets om steeds aan herinnerd te worden. Dat allemaal verdwijnt op het moment dat je het van onderaf, noem ik het dan maar even. Dus ik zit nu ook op een kussentje op de grond en dan kan ik gewoon. Het geeft zo'n ander effect, zeg maar, om het van onderaf te laten ontstaan. In plaats van vanuit het hoofd te bedenken en jezelf steeds overal aan te moeten herinneren. Maar het meer, eerst maar gewoon voelen van hier zit ik. En inderdaad dat hier en nu toelaten.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Voor we beginnen met de podcast, nodig ik je van harte uit voor Sensual Surrender. Mijn tweedaagse live retreat, waarin ik je meeneem in de kunst van jouw vrouwelijk magnetisme. Dit is een dieptereis voor coaches, therapeuten, lijfwerkers, trainers en andere begeleiders die hun innerlijke aantrekkingskracht, hun ontvankelijkheid en hun energiestroom willen vergroten. Om zo meer rijkdom te kunnen ervaren. In je werk, in je relatie, maar vooral ook in jouw eigen lijf. Dus denk aan het ontwaken van je bekkenbruis, je sensuele levenslust en je krachtig vrouwelijk bewustzijn openen. Het is op 16 en 17 mei en je kunt je ticket boeken via jannekerobers.nl/surrender. En dan nu door naar de podcast van vandaag. Goedemorgen of misschien wel goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wat het voor jou is. Maar voor Isa en mij is het in ieder geval goedemorgen. Want ik zit hier namelijk met een gast en dat is Isa Buys. En Isa is al een tijd bij mij in mijn programma's. Zowel in de Yemaya, dat was een programma dat lang geleden draaide. Een 4 maanden programma. Dat heeft ze 2 keer gedaan. En daarna is ze ingestroomd in voluit vrouw zijn. En heeft daar eigenlijk 2 rollen. De rol van deelnemer, maar ook de rol die zij professioneel in haar eigen bedrijf vervult. En dat is de luisterbaas. En zij kijkt dus met een, ja, hoe zou ik het noemen? Een bijna antroposofische blik. Nee, niet antroposofisch. Wat zei je nou?
Antropologisch.
Antropologisch, dat ja. Is het. Antropologische blik naar wat doen we, hoe doen we dat? En wat is er nou essentieel en belangrijk voor de ontwikkeling van de deelnemers? En gedurende dit jaar hebben we echt zulke leuke gesprekken daarover. En ook over onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat ik het echt super leuk vond om Isa een keer uit te nodigen. En zo'n gesprek live te doen met jullie erbij. Dat jullie daarnaar kunnen luisteren. Omdat ik denk dat het ja, behoorlijk interessant is om te kijken vanuit een andere blik naar hoe breng je je woorden nou over? En hoe breng je dat wat er aan de binnenkant leeft naar buiten? En daarom heb ik Isa uitgenodigd. Dus welkom Isa.
Ja, dankjewel.
Wil jij je even voorstellen aan de luisteraar?
Ja.
Zodat we weten wie jij bent.
Ja, zeker. Ja, nou, aanvullend op jouw introductie. ik ben een vrouw van 41. Ik ben moeder van 3 kinderen en getrouwd, alweer 13 jaar bijna. En ik ben sinds bijna 2 jaar zelfstandig ondernemer met de Luisterbaas. En ik heb vanaf 2016 inderdaad bij jou in Yemaya gezeten. Ik heb een achtergrond in culturele antropologie en communicatie. En ik werk al best wel lang, ook als tekstschrijver. Dat deed ik eigenlijk altijd een beetje een soort van bij. Totdat ik me bedacht, dus een aantal jaar terug, van goh, daar kan ik dus ook gewoon mijn werk van maken. mijn hoofdmoot, zou ik maar zeggen. Schrijven is wel mijn safe zone, zeg maar. En waar ik ook met meest mezelf voel of zo. Of meest iets kan doen, terwijl ik tegelijkertijd gewoon kan zijn.
En kun je nog even zeggen wat je met luisterbaas doet? Want ja. Dat is wel heel iets anders dan gewoon simpelweg teksten schrijven.
Ja, grappig. Ja, ik ben dat ook nog een beetje aan het ontdekken. Het is net alsof ik de luisterbaas heb bedacht, terwijl ik er nog zelf niet helemaal bij was van, maar wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee of wat ga ik dan precies doen? Dus ik ben hem gaandeweg, het is een soort van begin voordat je er echt klaar voor bent, reis. Maar wat ik doe dus tot nu toe is eigenlijk wat een antropoloog doet is meedoen en er tegelijkertijd ook met één been buiten staan en er boven hangen en er naar kijken. En dat is iets wat ik heb geïnternaliseerd, zal ik maar zeggen, als een soort van hoe ik gewoon sta in het leven en hoe ik altijd in werk stond. Tot ik op een gegeven moment een boek las over wat is nou de meerwaarde van een antropoloog en dacht, oh verrek, maar dat doe ik allemaal, maar dat is voor mij super normaal. Ik was me daar helemaal niet meer van bewust dat dat iets toevoegt en dat dat bijzonder is en dat je dat ook echt als een, dat je dat echt neer kan zetten, zeg maar, als iets. Dacht ik, als ik dat nou combineer met het tekst schrijven, dus het is en het observeren en het analyseren en het meekijken naar wat gebeurt hier nou. En ook het heel bewust inzetten van luisteren. Dus de kwaliteit luisteren ook zien als communiceren. En dat is dan bijvoorbeeld in interviews of in... Ja, laat ik me even bij interviews houden. Nu ga ik het alweer heel ingewikkeld maken. Dat merk ik, dat is dus nog mijn zoektocht. Maar ik kan als voorbeeld noemen, het is bijvoorbeeld in een professionele setting, hè, dus in een organisatie. Vorig jaar heb ik voor een organisatie een strategische koers geschreven. En voor een andere organisatie een meerjarenbeleid. En dat zijn van die documenten waarvan iedereen denkt van, pff, ja, moet gebeuren. Oh, en een jaarverslag nog. Ja, moet gebeuren en hoort er nou eenmaal bij. En ik probeer daar dan veel meer een proces van te maken dat mensen echt ook iets oplevert, iets geeft, zeg maar, binnen zo'n organisatie. Dus dat mensen zich gehoord voelen, dat er daadwerkelijk niet alleen maar een stuk ligt dat geschreven is, check, vink, klaar. Maar waar ook leven uit voortkomt, zeg maar. En waar ook verschillende... Dat je niet denkt, ja, dat is weer een leuk verhaaltje van het bestuur. Maar oh, hier zijn echt de medewerkers ook gehoord. En hier kunnen we mee verder. En dit geeft ook een bepaalde erkenning. En met oog voor het systeem ook. En ja, ik probeer er eigenlijk misschien wel gewoon meer diepgang in te brengen of zo. Meer. Maar
ik vind het mooi wat je zegt. Dat je zegt waar meer leven uit voortkomt. Mm. En dat gevoel heb ik ook dat je dat bij mij doet. Want zo zit je bij mij natuurlijk ook in het programma. Dat je met één been erin staat voor je eigen ontwikkeling. En één been soort een beetje afzijdig en die adelaarsblik. En wat ik merk is dat jij geeft mij woorden terug die ik heb gezegd en die heel automatisch uit mij vloeien en die dus voor mij helemaal niet belangrijk zijn of bijzonder zijn of heel wijs zijn. Want dat is natuurlijk, net als dat jij zei van, ja, zo kijken naar een bedrijf of zo kijken naar een gesprek is voor mij heel erg natuurlijk. En zo is mijn lesgeven ook een natuurlijke stroom en jij geeft mij dat dan terug. En dan gebeurt er een soort van 1 plus 1 is 6. Dat ik van jou die woorden terugkrijg en dan denk, oh, ja, maar het zit dus zo en zo en zo. En dus eigenlijk is er een veel groter iets gaande of zo. Terwijl ik dat in het lesgeven zelf niet kan doen, omdat ik dan zo bezig ben met het proces van de deelnemers, dat ik dan niet ook nog bezig kan zijn met het proces wat er in mijn woorden plaatsvindt of zo.
Mm-hmm.
Ik ben natuurlijk wel bezig met wat er met mij aan de binnenkant gebeurt, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van lesgeven. Dat ik steeds voel van, hey, waar word ik hierin geraakt of waar sluit dat aan op mijn thema's of hoe werkt dat bij mij? Dat soort dingen. Maar niet in het hoofdelijke en het woordelijke stuk.
Mm-hmm.
En dat is wat jij eigenlijk ondervangt voor mij.
Mooi. Ja. Ik zie mezelf ook wel een beetje als een spiegel dan. Of een vergrootglas misschien ook wel. Uitvergroten. Spiegelen. Ik heb dat ook wel bij andere... ik werk ook met ondernemers zo 1-op-1. En daar heb ik vaak deze rol. En ik merk zelf wel eens dat ik als ondernemer zelf eigenlijk ook zo iemand zou kunnen gebruiken die dat bij mij doet. Want ik denk wel eens, want ik heb zelf ook een luisterbaas nodig. Omdat er zoveel is dat je tussen de regels doorzegt wat je zelf niet hoort. Of wat je zelf heel normaal bent gaan vinden, wat voor een ander juist, daar zit de waarde voor de ander. En dat heb je dan zelf misschien helemaal niet zo door. Ja, en ik ben heel erg van de taal.
Het gaat denk ik voor iedereen op.
Ja.
We werken natuurlijk allemaal, of ik hoop dat de luisteraar ook werkt in een functie of in een bedrijf waar diegene zelf ook iets te halen heeft. Dus ik ben natuurlijk feminine embodiment trainer, omdat ik zelf iets te ontwikkelen heb rondom die vrouwelijke energie. En omdat ik het natuurlijk nu al zo lang doe, heb ik daar mij ontzettend in ontwikkeld. Dus is het niet meer alsof ik van nul af aankom. Maar ik doe dit werk wel voor mezelf. En zo, nou laat ik het stellen als vraag. Doe jij jouw werk ook voor jezelf?
Ja, zeker wel. Ja, er zitten heel veel kanten aan, volgens mij. Het is de manier waarop ik mijn werk doe, die doe ik voor mezelf. Dus dat is de zoektocht naar hoe kan ik mijn energie zo inzetten dat ik gewoon ook een leuk leven heb. En niet van 8 tot 5 moet werken, zeg maar, in een setting waar alles bepaald is en waar ik juist op leegloop. Dus dat is die kant voor mezelf. Maar het luisteren, dus dat ik zo met dat luisteren bezig ben gegaan, dat komt echt vanuit het gehoord willen worden. Dus daar zit, dus als het gaat over je gaat van je au je wauw maken, nee, dat zeg jij ook wel eens. Dat zit voor mij wel daar in gehoord willen worden. En dus heel goed geworden zijn in anderen horen. En in anderen beluisteren. En in erkennen wat een ander zegt. Ook überhaupt eerst ruimte willen maken voor die ander om te kunnen opdiepen en te kunnen woorden te kunnen zoeken. Want ik heb zelf ook vaak heel veel tijd nodig om mijn woorden te zoeken in mezelf. Dus ik kan op papier kan ik supersterk communiceren. Maar in een gesprek heb ik daar echt heel veel veiligheid en ruimte. En er zijn allerlei voorwaarden voor mij om echt goed uit de verf te komen, zeg maar. Sprekend.
Wat zijn die voorwaarden dan? Kun je iets over zeggen?
Ja, dat iemand... ik ben vooral heel gevoelig op hoe er naar me geluisterd wordt. Dus gaat iemand heel snel vragen stellen? Krijg ik meteen advies? Zie ik non-verbaal desinteresse? Zie ik, dus er zijn heel snel alarmbellen. Ja, je wordt niet echt naar je geluisterd. Stop maar. En dan stop ik. Ja. Dus dan trek ik me terug en dan stop ik ook. Of uiterlijk zie je misschien niet dat ik stop, maar ik ben van binnen afgehaakt. Dan voel ik me gewoon, ik denk dat het met veiligheid te maken heeft. En het zijn oude signalen van mijn eigen kindertijd, zal ik maar zeggen. Of dat is iets... Iets ouds, iets wat diep zit. En mijn vrienden, echt goede vrienden, zijn allemaal mensen die goed kunnen luisteren. Mijn man kan heel goed luisteren.
Oh, mooi uitgezocht.
Ja, dat is natuurlijk, dat is iets wat ik me dan ook pas sinds een paar jaar echt besef. Van, oh ja, ik heb allemaal mensen om me heen die heel goed kunnen luisteren. Goh, dat is misschien niet voor niks. Zeg maar. Want diegenen die dat niet kunnen, die zijn niet... Ja, daar ben ik niet bij blijven hangen, zeg maar. Dat werkt voor mij niet. En dus zo. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, dat is wel een antwoord, ja. En ik denk dat veel luisteraars zich daar wel ook in kunnen herkennen. Misschien niet zo 1-op-1 zoals jij het zegt. Maar ieder heeft natuurlijk zijn eigen au. En dus ook in communicatie met anderen of in verbinding met anderen... Of dat nou woordelijk of lichamelijk of visueel is, zit die au er natuurlijk ook in. En dan is het zaak om te ontdekken van waar word ik nou op getriggerd? En het verhaal zoals jij dat vertelde, klinkt ook alsof je veel bezig bent met wat er aan de buitenkant gebeurt. Dus hoe de buitenwereld reageert op jou. En dat heeft heel veel te maken met veiligheid. Ben ik veilig genoeg? En er zit natuurlijk ook de beweging die we in Voluit Vrouw Zijn maken. Hè? De beweging naar binnen. Van hoe kan ik mijn interne veiligheid zo groot maken. Dat het wegkijken van een persoon. Minder effect heeft, minder heftig binnenkomt. Onze au blijft natuurlijk altijd onze au, maar hij hoeft niet meer zo scherp te zijn.
Ja, is echt mooi. Ik heb vorige week, het schiet mijn situatie te binnen waarin ik dit heb gevoeld, vorige week. Dus aan een tafel met, ik denk dat we met iets van 10 vrouwelijke ondernemers, we zaten zo'n grote lunchtafel. En er waren een aantal momenten waarop ik voelde dat mijn ingesleten patroon dacht, wegwezen, terugtrekken, stil naar achter, laat je maar gewoon niet meer zien of zit het maar uit, een beetje zoiets. En dat er een soort van binnenuit, een soort tegenbeweging, ik kan bijna niet omschrijven, maar een soort tegenbeweging kwam van nee, je bent hier gewoon en je zit hier en je bent oké, en het is allemaal goed. En dat ik uiteindelijk ook gewoon weer actief mezelf kon inbrengen, zeg maar.
Wow.
Ja, ja. Ja, dat is heel grappig dit. Ja.
Geweldig.
Ja, ja. Ja. En dat ik het ook voelde.
En weet je waardoor dat kwam?
Nou, er was een soort stemmetje of zo van... Want ik heb dan ook de neiging om op te staan, hè. Ik heb echt de neiging om te denken, ik ga.
Ja.
Dat voelde ik ook.
Want dat voelt veiliger natuurlijk.
Ja. En dan kan ik gewoon doen iets van, weet ik veel, ik moet gaan. Weet ik veel, verzin iets en dan ga ik. En dat heb ik trouwens mijn hele leven heel veel gedaan. Ontzettend veel smoesjes, hoofdpijn, ziek, wegwezen, gaan, weet je wel. Niet bewust van, ik ga een smoesje verzinnen. Maar dat was dan zeg maar mijn overlevingsmechanisme. Of noem je dat, coping. Ja. En, maar nu dacht ik dus, was een soort stemmetje van, ja, maar je zit hier gewoon. En zolang je hier gewoon zit, ook al zeg je nog niks, maar ben je er gewoon bij, zeg maar. Je bent onderdeel van deze groep. Je mag hier gewoon zijn. Zoiets was er. En ik voelde gewoon heel erg dat ik daar zat. Is dat, ja. Dat klinkt misschien fout.
Ja, het is mooi, want het koppelt ook aan wat jij zei, het lichamelijke ontwikkeling, hè. Ik voelde gewoon dat ik daar zat. Dus je brengt je lijf dan in het hier en nu. En dat is heel geruststellend, want op het moment dat je voelt dat je met je billen op de stoel zit, of dat je met de rug tegen de rugleuning zit, dan is er niet meer een verhaal. Dan is er alleen die verbinding tussen jouw lijf en dat wat er buiten je is, die stoel. En dan kun je veel meer in het nu komen en veel meer observeren als het ware. Ben ik hier welkom of ben ik hier niet welkom? Klopt dat als ik dat zo zeg?
Ja, en wie verklaart mij hier onwelkom? Het was ook het besef, dat doe ik zelf.
Ja, dat vooral. Ja.
Want iedereen zit hier gewoon leuk met elkaar te praten. Dus hoezo zou ik daar niet bij mogen horen? Of bij mogen? Dus het is ook een gevoeligheid van uitsluiten, afwijzen en niet bij mogen horen. Of zo, of je anders voelen. Dan niet zo goed weten hoe ik me moet aanpassen om erbij te horen of zo. Moet ik me eigenlijk wel aanpassen of niet? Misschien ook me veel te veel hebben aangepast of zo, weet je wel. Dus ik kom zo'n enorme brei aan dat soort dingen. En kon ik inderdaad helemaal loslaten. Ik ging ook uit de analyse, zeg maar. Dus ik kan ook wel in de analyse schieten dan van, wat gebeurt hier? En waarom voel ik me zo? En dat was ook niet, dat was een soort rust. En ja, inderdaad. Het heeft dat... plek innemen, dat wordt meer een fysieke plek innemen. En daarmee wordt het veel simpeler, eigenlijk.
Ja.
Er verdwijnt zoveel, nou ja, dat wat ik net allemaal noem over gevoeligheid op dit en voor dat. En pas op dat je niet aanpast, of moet ik me naar jou wel... Weet je wel, gewoon dat hele wat je zo mentaal kan doen, zo om jezelf eigenlijk steeds... Ik noem het... vorige week schreef ik het van... het is alsof je jezelf steeds mentaal herinnert aan alle inzichten die je in de loop van de jaren hebt verzameld. Dus als je heel wat jaar zo aan persoonlijke ontwikkeling en van alles hebt gedaan, dan heb je heel veel inzichten gekregen over jezelf.
Ja.
Als je jezelf daar de hele dag van loopt te herinneren, zo van, oh ja, ik zou me zo gedragen, want dit was het inzicht. Of ik zou deze keuze maken, want dat was het inzicht. En oh ja, zo zat ik in elkaar, dus dan moet ik het nu zo doen. Zeg maar dat. Dan wordt het zo'n hele...
Ja, vermoeiend.
Heel vermoeiend, ja. En ik wil niet zeggen dat ik er zo de hele dag bij liep. Maar ik merk wel dat... Dat heb ik natuurlijk in de loop van de jaren veel vaker ervaren. En dat is iets om steeds aan herinnerd te worden. Dat allemaal verdwijnt op het moment dat je het van onderaf... Noem ik het dan maar even. Dus ik zit nou ook op een kussentje op de grond. En dan kan ik gewoon... het geeft zo'n ander effect, zeg maar, om het van onderaf te laten ontstaan. In plaats van vanuit het hoofd te bedenken en jezelf steeds overal aan te moeten herinneren. Maar het meer, eerst maar gewoon voelen van hier zit ik. En inderdaad dat hier en nu toelaten eigenlijk ook. Want dat is ook, ja. Het is ook de controle loslaten. En het idee dat het allemaal maakbaar is. Dat je jezelf in een soort maak... Weet je, net als met dat hele manifesteren. Daar heb ik dan zo'n moeite mee, omdat dat zo uitgaat van dat alles zo maakbaar is. Ik verzin wat ik wil en dan ga ik dat voor me zien en dan gaat dat er zijn of zo. Ik kan er gewoon niet zoveel mee. En, omdat het juist sluit. Hoe zeg ik dat?
Ja, ik snap het heel goed. Je zegt eigenlijk, ik probeer van boven naar beneden controle te creëren. Dus vanuit je brein en dan misschien, als je geluk hebt, dat hart erbij. Dus dat is een naar beneden gaande beweging. Terwijl je krijgt veel meer controle, tussen aanhalingstekens, als je van beneden naar boven werkt. Dus als je eerst in je bekken zit en gegrond bent en geland bent in je lijf. En daarna die creatieve stroom, die levenslust wakker maakt. En dan zo opstijgt naar je solarplexus, waar het gaat over de overgave aan wie jij bent. En dan pas in dat hart te komen, want dan is dat hart helemaal gevoed en gevuld van onderaf. En als je in je hart verbinding voelt met jou, met de binnenkant, en dan daarna met de mensen om je heen, dan komt het uit die stem ook veel logischer naar buiten. Dan komt je verhaal veel gevulder naar buiten. In plaats van dat je van je hoofd naar beneden werkt en dan zeg maar vanuit je hoofd dat keel. Ik ga daarvan storteren. Mm. Ik kom zelf niet meer uit mijn woorden als ik die beweging aan het maken ben. Maar als ik de beweging van onder naar boven maak, ja, dat zien jullie niet als luisteraar, maar ik werk met mijn handen mee, want ik vind het altijd heel fijn om mijn handen in de beweging mee te laten komen. Lijkt alsof hij dan versterkt wordt of zo. Dan kan de ander ook voelen dat er echt van binnenuit iets komt. In plaats van dat het een bedachte beweging is. Ja.
Ja, en die bedachte beweging, dat is denk ik waar heel veel mensen en ik ook gewoon ontzettend goed in zijn. Maar helemaal, eigenlijk ik geen lol uithaal, maar juist heel veel. Dus ook nu in de aanloop naar deze opname, ja. Juist mezelf heb, eigenlijk de ruimte heb gegund om het niet te bedenken. Dus om niet, ja. Omdat dat juist is wat ik zo goed kan, maar waardoor ik juist op dit moment compleet zou blokkeren. Is me ook al gebeurd, ook in podcastopname, dat ik echt helemaal blokkeer. Omdat ik in de aanloop die week daarvoor alleen maar in mijn hoofd alle perfecte zinnen. Want ja, ik ben van de woorden, dus het moet goed gezegd worden. Ja. En als schrijver heb je gewoon de tijd. Je kunt het laten liggen, je kunt het laten sudderen. Je hebt de backspace, weet je wel. Je kunt alles weer opnieuw doen. En als je dan ineens moet, op het moment het goed moet zeggen. Dus dat heb ik dan ook heel sterk. Maar geen fouten maken. Dan, dat is echt killing. Ik heb een hele vakantie daarmee ook door de drain laten gaan. Want ik eind van die vakantie zou ik een podcastopname hebben. Nou, ik was echt die hele week was ik gewoon ontzet. Echt.
Ja, zonde.
Zonde. Hè? En nu heb ik dus mezelf die ruimte gegund. En veel meer ben ik gewoon gaan zitten en wat lijfwerk gedaan. En ook net nog, vlak hiervoor. Ik heb een ziek kind thuis. Dus dat is natuurlijk altijd weer van alles wat er dan om je heen gebeurt. Dat je denkt, hé, moet dat nou net nu? En kom wat makkelijker ook daarin meebewegen. En denk ik, nee, maar dit komt wel goed. Want het voelt al veel vertrouwder om te denken. Of om te voelen eigenlijk. Ja, maar er zit zoveel in mij. En dat wat er uitkomt in het moment. Dat is dan wat er uitkomt in dat moment. En dat hoef ik niet per se met mijn hoofd te bedenken.
En als ik dan even. Niet zozeer de advocaat van de duivel. Maar in de huid van de luisteraar kruip, dan kan ik gelijk denken, ja, maar hoe kom je daar dan? Hoe kom je dan op dat punt dat je kan voelen, het is oké om nu bij mij naar binnen te gaan, of dat zieke kind te laten liggen en me daar geen zorgen over te maken?
Snap je wat ik bedoel? Want dat is totaal contrasterend met wat je aan het begin zei. Van dat je het zo nodig hebt dat de wereld om je heen op een manier reageert op jou dat je echt gezien wordt.
Ja. Ja, dat is wel een andere setting, zeg maar. Dat, ja, hoe kom ik daar? Jeetje. Ja, dit zijn denk ik de vruchten van de afgelopen jaren die ik begin te plukken. Ik heb ook wel veel geïnteresseerd.
Het is ook heel leuk, hè, voor de luisteraar even. Isa zit nu heupcirkels te doen.
Oh ja.
Die is nu aan het draaien om dat bekken wakker te maken.
Grappig, ik had het zelf niet eens door, maar jij ziet mij op de camera. Ja. Ja. Het sneeuwt ook bij mij buiten. Ik merk dat ik me ook heel erg met die sneeuw, die verstilling van die sneeuw. Het is echt zo tof. Ja, hoe kom ik daar dan? Ja, ik denk, ja, het zal, ik bedoel, ik zit bij jou in het programma. Ik denk dat dat de grootste voor nu, de grootste hoe kom ik daar is. Dat ik zoveel stimulans en het woord normaliseren komt ook in mij naar boven. Dat het, kijk, als je, ik weet niet of de luisteraar dat misschien ook wel herkent. Als je in je eentje, zeg maar, een soort van de vreemde eend in de bijt bent in je omgeving, die het probeert anders te doen. Dan is dat nog best wel hard werken. En dat heb ik ook gewoon heel veel jaren gedaan. Nu zit ik ineens in een groep van mensen van wie dat heel normaal is om het op deze manier te gaan doen. En deze manier is de belichaamde manier. Het gaat ook weer over taal. Je praat met elkaar over de oefeningen die je doet, het effect ervan, waar je tegenaan loopt, je valkuilen, weet ik veel. Er is ook delen en reflecteren. En dat maakt het normaler. Ja. Ik weet niet. En ik denk dat dat mij ook helpt. Dat ik dus ook makkelijker denk van ja, hier is een kussen, ga zitten. En ik sluit mijn ogen en ik laat alles eens van me afvallen. En gewoon eens voelen van wat is er nou eigenlijk in dit moment.
Het is wel grappig dat je dat zegt, dat het zo normaler wordt. Jasper, mijn man, die zegt vaak tegen mij, ja, jij denkt dat de hele wereld aan yoga en meditatie doet. Maar dat is helemaal niet zo. En dat is in mijn beleving, is dat echt zo. Hè? In mijn beleving rookt ook niemand meer. En we waren met de vakantie waren we in La Gomera, op La Gomera in Spanje. En daar rookt dus iedereen. Dus ik had daar echt een soort van shock. Dat ik dacht, oh, deze wereld bestaat ook nog. Ja. Dus dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat je een wereld om je heen creëert met mensen die op eenzelfde wijze in het leven staan als jij. En dat heeft natuurlijk niet alleen met mensen te maken, maar ook met hoe richt je je huis in. Ik merk bijvoorbeeld dat als ik allemaal troep in huis heb, dat mijn brein dan ook in de troep gaat. Dat het gefragmenteerder wordt en onrustiger. Terwijl als het een lege tafel is, dan heb ik zoveel meer ruimte. En dat gaat natuurlijk ook over welke bewegingen doe je. De bewegingen die je in je ochtendritueel doet, die zetten al de aanzet, als het ware, voor de bewegingen, tussen aanhalingstekens, die je in de rest van je dag doet. Dus als je vloeiende qigong bewegingen doet, kun je vloeiend door je to-do-lijstje heen werken. Maar als je heel stevig en krachtige qigong doet, dan ben je veel vuriger aan het werk daarna. En dat is zo mooi om dan te kunnen intappen in wat heb ik nodig op dit moment. En wat kan ik doen dat dat ondersteunt? Ik weet niet of dit even een antwoord was op waar jij zat, maar
ja.
Maar wel dat, ja, je zei dat het normaler was geworden om gewoon op een kussentje te gaan zitten en je ogen te sluiten. Ja, en dat het zo helpt om een groep om je heen te hebben die dat stimuleert.
Ja.
Ja. En dat sluit ook wel mooi aan met wat jij aan het begin zei, dat je voor jouw opdrachtgevers ook een spiegel bent. En zo is zo'n groep, in dit geval dus dan de Voluit Vrouw Zijn groep, ook een spiegel voor jou weer. Dus dat wat je naar buiten toe doet, doet de buitenwereld ook naar jou toe.
Ja.
Ja.
Ja, is mooi. En ik kan dat ook. Ik voel ook iets gebeuren in dat ik dat meer kan toelaten of zo. Dat heeft met zelfwaardering te maken. Dat ik meer ook kan zien dat mijn rol of aanwezigheid, misschien alleen al aanwezigheid, ook in zichzelf gewoon voor mensen waardevol is. En dat ik dat niet alleen maar weet, maar dat ik dat ook meer voel. Dus ja, dat is nog een beetje vers dit. Maar daar zit ook iets van het leren ontvangen, zeg maar. En kwetsbaar mogen zijn, daar heeft het voor mij ook al mee te maken. Dat is ook iets wat ik in de groep heel goed kan oefenen of zo. Of waar ik daar dan ervaringen in opdoe, laat ik het maar zo zeggen. Dus het zijn niet alleen inzichten, maar het zijn ook momenten. Dus als ik daar dan aan terugdenk, dan kan er zo'n momenten binnen schieten. En denk, oh ja, toen voelde ik het zus of zo. Ja. En dan, dat geeft dan heel veel stevigheid, zo'n ervaring. Oh ja, maar zo kan het dus zijn. Dit kan ik dus zo ervaren.
Ja, dan wordt het niet meer een mentaal iets.
Ja, dus niet meer van mezelf moeten overtuigen. Je mag er zijn, Isa. Je mag er zijn. Je bent waardevol. Echt waar. Geloof maar. Zeg maar zo. Dat op jezelf inpraten. Maar het wordt meer iets van... ik had van de week een groepsactiviteit. Maar ik zag dat een deel van de groepsactiviteit maar met een paar mensen zal zijn. En één van die mensen ben ik. En toen dacht ik, ja, maar ja, er zitten die mensen met mij opgeschreven in dat kleine groepje. Misschien moet ik dan maar zeggen dat ik ook alleen maar naar dat deel kom waarin de grote groep aanwezig is. Want ja, zitten ze met mij en dat is misschien niet zo leuk voor hun. Dan echt, denk ik dit nu echt? Een soort van, nee, ik ga juist. En dat is voor mij heel fijn, een klein groepje, want dan kan ik een goed gesprek met ze hebben. Want dan zijn we maar met weinig mensen. Dat vind ik eigenlijk juist heel fijn. En ja, die mensen hebben het niet afgezegd, dus die vinden het blijkbaar met mij ook prima. Ik kreeg een ander soort blik erop. En dat heeft te maken met hoe ik het ervaar in de groep van Voluit Vrouw Zijn. Ik denk, oh ja, je kunt er ook anders naar kijken of zo.
Ja. En heeft het ook te maken met dat je in je lijf zachter wordt? Ik zit even te zoeken naar de juiste bewoording daarvan. Het klinkt namelijk alsof je eerst bezig was met de beweging naar buiten te maken, waardoor als je iets terugkrijgt, het veel minder goed aan kan komen, omdat je gericht bent op buiten. Dus kan je zo'n compliment of een liefdevolle blik of een wat fijn dat je er bent, ook veel minder goed aannemen. En wij zijn natuurlijk bezig met die beweging van verzachting en kwetsbaar worden en je lijf ook openen. En dus echt dat inademen van je eigen, even naar het goede woord te zoeken, de rol of het effect of dat wat jij bent ten opzichte van de ander, dat je dat veel beter kan aannemen.
Ja. Ja, dat zeg je gewoon precies goed. Ik denk dat ik het ook meer voor mezelf kan zijn. Dus van binnen kan voelen hoe ik ook voor mezelf die persoon ben. Of zo. Waardoor ik ook... Dus er is meer een soort van tevredenheid of... Ja, waardoor ik het ook, misschien is dat het ook wel, waardoor ik het ook gewoon echt durf te geloven als een ander het zegt. Dus misschien ben ik zelfs wel sceptisch geweest vaak. Ja, het zeggen mensen wel, maar tuurlijk. Zo. Yeah. Omdat ik het zelf gewoon niet geloofde. En dat heeft zeker te maken met die verzachting. Ik merk dat ook in contact met mijn moeder. Voorbeeld, dat ik ook nooit kwetsbaar durfde te zijn. kon zijn, wilde zijn. Ik weet niet zo goed waar dat zit. En dat ik dat nu ook veel meer kan toelaten of zo. En het is vaak ook als, het lijkt wel alsof je het ook pas echt voelt als het ontdooit. Hoe bevroren het was. Zeg maar.
Dat is mooi gezegd. Ja. Ja, je weet niet wat je niet weet als je het niet weet.
Dat.
En dat gaat met voelen ook op. Je voelt niet wat je nog niet voelt. Dat vind ik ook vaak heel lastig aan het uitleggen van mijn werk. Ik kan wel zeggen, ja, je komt thuis in je vrouw zijn. Maar als je dat niet bent, dan weet je ook niet wat dat betekent. Als je het nooit gevoeld hebt, hoe het kan zijn om hele diepe innerlijke rust te ervaren. Ja, waarom zou je er dan naar hunkeren? Maar nog even terug op wat je zei. Ik kan nu ook kwetsbaar zijn met mijn moeder. Hoe ziet dat er voor jou uit?
Ja, dat is nog een hele interne aangelegenheid, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is, ik voel dat in het contact. Dat ik haar, bijvoorbeeld als ik een compliment kreeg, kon ik echt niet aan, dat kon ik gewoon niet aannemen. Dat wist ik ook, dat ik dat niet kon. Dus dat wuifde ik weg, of dat negeerde ik gewoon. Ik weet niet goed wat ik deed, maar ik nam het in ieder geval echt niet aan. En nu kan ik het, kan ik erbij stilstaan. En, denk, en voel ik dat ze, ik bedoel, ze meent het echt, zeg maar. Dus het is echt een cadeau. En ik geef haar ook iets als ik het aanneem, hè.
Ja,
dus
zeker.
Eigenlijk is mijn moeder heel volhardend geweest door mij gewoon door de loop van de jaren te blijven complimenteren. Terwijl ze moet gevoeld hebben, schappig, want dit gaat ze misschien wel horen, daar gaan we het dan over hebben. Dat vind ik ook wel leuk. Ze moet gevoeld hebben ergens dat ik daar ook ja, koppig of verhard of zo in was, dat ik het niet aannam.
Ja. En dan ben je ook niet meer haar dochter.
Nee, ja, ik heb mezelf ook wel in een systeem. Ja, klopt. Ik weet ook wel, want ik heb ook wel wat afgelopen jaren daar ook wel meer in gedaan, zeg maar, ook met opstellingen. En ik weet ook, ik ben ook echt wel boven mijn ouders gaan staan. Systemisch, ja. En ik ben ook veel meer weer op mijn plek gekomen. Mm. Ja, merk trouwens met mijn vader ook. Ja. Dus dat.
Ja, dat is ook mooi, hè? Want als je dat doet, als je weer op je eigen plek komt te staan, dan kan je ook veel meer verzachten. Want dan heb je de steun van je ouders achter je. En dan is er dus niet een onveiligheid van, hey, ik kan nergens op leunen, of ik kan nergens iets aannemen, of ik sta niet in een lijn of zo. Dan wordt het allemaal hartstikke onveilig. Maar als je dus wel de dochter van je ouders kan zijn, dan is er zoveel bedding ineens. En dan kan dat hart aan de voorkant ook veel meer open. En dus veel meer ontvangen.
Ja. Ja. Ja, ja mooi. En als het dat.
Oh, is er nog. Ja. Sorry. Ja. Ja, ik wou zeggen, is er nog iets wat je zou willen zeggen? We zijn al bijna 40 minuten aan het kletsen. Ik vind het een heel mooi gesprek. Omdat ik denk dat dit heel veel raakt bij verschillende mensen. En misschien niet op de manier zo als jij het ervaart, maar wel op al die verschillende lagen. Want iedereen worstelt met, ben ik oké zoals ik ben? En doe ik het goed genoeg? En ja, in deze samenleving zijn we zo getraind om onze focus en aandacht en energie naar buiten te brengen in plaats van die naar binnen te brengen en te ontvangen. Dus ik denk dat het heel waardevol is. Maar ik wilde dus vragen, heb je nog iets waar je mee zou willen afronden? Wat je nog niet gezegd hebt?
Ja, ik moet nog aan één ding denken waarvan ik dacht, zal ik dat vertellen? Het was wel ook een mooi moment dat misschien ook voor de luisteraar iets geeft van een beeld van het, van wat dat dan is, dat landen in je lijf of dat voluit vrouw zijn. Dat afgelopen vrijdag hadden wij de Sensual Embodiment Masterclass. van voluit vrouw zijn, hè, in het thema ontwaak je sensualiteit. En een beetje op het eind van de masterclass zei jij iets over dat je met al je zintuigen voor je ziet wie je dit jaar ja, hoe dit jaar voor jou gaat zijn, zeg maar. Begin van 2024 zitten we. En daarna ook waar je dankbaar voor bent. Iets van vooruitzien en dankbaar in het hier en nu.
Mm-hmm.
En voor mij was het compleet nieuwe ervaring. Dat ik gewoon bij beide momenten, bij beide vragen van jou, niet in een... Nou, ik voelde de impuls weer. De oude impuls van, oké, nu ga ik een to-do-lijstje samenstellen. Want alles wat ik wil gaan worden het komende jaar... zijn allemaal dingen die ik nog moet gaan veranderen of gaan doen aan mezelf. Dus nu gaat er een to-do-lijst volgen, want het is nu nog niet goed genoeg. En dat was er gewoon niet. Dus ik voelde die impuls en ik was helemaal verbaasd. Ik voelde alleen maar, ja, echt zo tevreden. En alsof ik alles in mijn leven nu, en dat is inclusief de chaos van een gezin met 3 kinderen... En een man die niet lekker in zijn vel zit. En een verbouwing die al 3 jaar niet afkomt. En de, weet je, gewoon echt voor jezelf beginnen. En financieel ook nog niet allemaal weten of het allemaal goed gaat lopen. En noem maar op. Hè. Ik ben ook gewoon een, zeg maar, ik sta ook gewoon midden in het leven. Met al zijn tegenstrijdigheden en rotzooi, zeg maar. Ja. Maar dat ik echt dat allemaal kon omarmen. En echt dacht, ja, maar ik weet echt niet. Ik was zelfs donderdag naar de kapper geweest en ik was niet tevreden. Nou, zelfs de... Ik moet nog terug naar de kapper, stond niet op het lijstje, zeg maar. Weet je wel? Ik had echt het gevoel van... Het is... Ja, nou ja, het is goed of zo. Ja, dat klinkt dan een beetje... Maar er was gewoon geen wat allemaal niet goed genoeg zou zijn. En dat was voor mij vooral. Want de onderliggende overtuiging of drive eigenlijk, drijfkracht... is dan heel lang geweest, je bent niet goed genoeg. En dat is, denk ik, een van de basis kindpijnen of zo. Je niet goed
genoeg, ja, van heel veel
van
mensen.
Heel veel mensen niet goed genoeg zijn. En dat ebt gewoon weg. En dat ik merk dan hoeveel patronen en hoeveel ik daarop gebouwd heb. Zeg maar, dat het zo'n enorm fundament is geworden voor... Of het onderliggend fundament voor heel veel dingen in mijn leven. Allemaal ontstaan vanuit dat je bent niet goed genoeg. Het moet beter, het moet anders.
Wat ook natuurlijk een kracht is. Hè?
Het heeft me ook heel veel gebracht.
Ja, het is heel interessant om zo daarnaar te kijken. Want het geeft ook een voortstuwende kracht dat we iets hebben te bereiken. En daarom is dat woord tevreden, dat heb je nu een paar keer gebruikt, kan ook zo'n negatieve klank hebben. Omdat dat zo lijkt alsof je dan... Ja, niet meer van je plek komt of zo.
Mm-hmm.
Maar dat is niet wat je bedoelt.
Nee want er zit een dubbele, er zit tegelijkertijd iets anders in. Namelijk het was er, zeg maar, tevreden. En dus het wauw, ik ben helemaal niet vanuit niet goed genoeg aan het denken. Oké, weet je wel, dit is echt nieuw. Een soort van, ik wist niet eens dat deze straat er ook lag en dat ik die ook kon nemen. En heel veel opening voor wat er dan gaat komen. En wat ik dan... Dus ik voel juist heel veel bereidheid om in beweging te zijn. En nieuwe ervaringen en noem maar op. Maar vanuit het is alsof je uit een ander vaatje gaat tappen.
Ja, dus dat is een heel ander startpunt.
Ja,
ja.
Ja.
Er is niet meer een leegte die je moet vervullen. Maar er is een vervuldheid... Waar er nog meer moois kan ontstaan.
Ja, en juist, zeg maar. Ja, ja,
ja. 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 Wauw, nou, dat is wel mooi om mee te eindigen, denk ik. Ja. Heerlijk. Ik ben er bijna een beetje stil van. Dit soort deelnemersgesprekken... Daar denken mensen vaak van, oh ja, dan moet je vertellen hoe goed je programma is en welke resultaten je daaruit haalt en wat er allemaal gebeurt en zo. Maar ik vind het zoveel leuker om echt met jou in gesprek te zijn. Dat vind ik ook tijdens de live dagen ook zo leuk, omdat er dan, nou, er komt echt een diepe uitwisseling dan tot stand. En ja, dus dank je wel daarvoor. Ja.
Ja,
ik vind het ook zo mooi om dan even een inzichtje te krijgen in jouw leven. En ook heel erg die binnenwereld mee te maken. Ja. En het is bijzonder hoe kwetsbaar en open je durft te zijn over wat er aan de binnenkant speelt. Dat heb ik altijd al gevonden van jou. Ook al in Jemaja was je ook een voorloper van, kijk, zo werkt het binnen mij. En wat ik dan altijd merk, is dat als één iemand dat doet, de rest daarin meegaat. En heel veel mensen zeggen, oh, dat heb ik ook. Of ik heb het op die en die manier. En dat er dan zo'n gedeelde draagkracht komt. En kwetsbaarheid en openheid. Ja, heel bijzonder is. Dankjewel. Ik hoop dat je hiermee ook de luisteraar een hart onder de riem hebt gestoken. Of misschien wel iets geopend hebt bij de luisteraar. Om naar binnen te keren en te kijken van, hey, hoe werkt dat eigenlijk bij mij? Ja. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Mooi. Ja, bedankt.
En dankjewel voor het luisteren allemaal naar dit iets wat lange, maar heel voedende gesprek, denk ik. En ja, als je benieuwd bent naar al die praktische dingen en alles wat voluit vrouw zijn je oplevert en hoe dat in je werk een voedende plek kan krijgen en nou ja, al die andere dingen, dan moet je natuurlijk gewoon even naar me uitreiken en een gesprek met me aanvragen. Dan kunnen we ook zo'n boeiend gesprek hebben, net als dat ik met Isa heb. En dan over jouw specifieke situatie, werk, relatie, gezondheid en hoe ik je daarbij kan ondersteunen. Dankjewel voor het luisteren voor nu en tot de volgende aflevering. Doei doei!